Gemeente, de schriftlezing in deze dienst waarin het zal gaan over het tweede gebod vindt u in Exodus 32. En daarvan lezen de versen 1 tot en met 14. Exodus 32, de versen 1 tot en met 14. En in Exodus 32, daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. Toen het volk zag dat Mozes vertoog van de berg af te komen, zo verzamelde zich het volk tot Aaron en zij zeiden tot hem, sta op, maak ons goden die voor ons aangezicht gaan. Want deze Mozes, die man die ons uit Egypteland uitgevoerd heeft, wij weten niet wat hem geschied zij. Aaron nu zeide tot hen, rukt af de gouden oorsierselen, die in de oren uw vrouwen, uw zonen en uw dochters zijn, en brengt ze tot mij. Toen rukte het ganse volk de gouden oorsierselen af, die in hun oren waren. En zij brachten ze tot Aaron en hij nam ze uit hun hand en hij bewierp het met een griffie en hij maakte een gegoten kalf daaruit. Toen zeiden zij, dit zijn uw goden Israël, die u uit Egypteland opgevoerd hebben. Als Aaron dat zag, zo bouwde hij een altaar voor hetzelfde. En Aaron riep uit en zeide, morgen zal de Heere een feest zijn. En zij stonden des anderen daags vroeg op en offerden brandoffer en brachten dankoffer daartoe. En het volk zat neder om te eten en te drinken, daarna stonden zij op om te spelen. Toen sprak de Heere tot Mozes, ga heen, klim af, want uw volk dat gij uit Egypteland opgevoerd hebt, heeft het verdorven. En ze zijn haast afgeweken van de weg dien ik hun geboden had. Ze hebben zich een gegoten kalf gemaakt. En ze hebben zich voor hetzelfde gebogen en hebben het offerande gedaan en gezegd, dit zijn uw goden Israël, die u uit Egypteland opgevoerd hebben. Verder zeide de Heere tot Mozes, ik heb dit volk gezien en zie, het is een hardnekkig volk. En u laat mij toe dat mijn toorn tegen hen ontsteken en hen verteren, zo zal ik u tot een groot volk maken. Doch Mozes aanbad het aangezicht des Heeren zijns Gods. En hij zeide, o Heere, waarom zou uw toorn ontsteken tegen uw volk, hetwelk gij met grote kracht en met een sterke hand uit Egypteland uitgevoerd hebt? Waarom zouden de Egyptenaars spreken, zeggende, in kwaadheid heeft hij hen uitgevoerd, opdat hij hen doodde op de bergen? En opdat hij hen vernielde van de aardbodem, keer af van de hittigheid uw toorns en laat het u over het kwaad uw volks berouwen. Gedenk aan Abraham, aan Isaac en aan Israël, uw knechten, de welke gij bij uzelven gezworen hebt en hebt tot hen gesproken, ik zal uw lieder zaad vermenigvuldigen als de sterren des hemels. En dit gehele land waarvan ik gezegd heb, zal ik uw lieder zaad geven, dat zij het erfelijk bezitten in eeuwigheid. Toen berouwde de Heere over het kwaad, hetwelk hij gesproken had, zijn volk te zullen doen. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, in deze leerdienst is aan de orde zondag 35 van de Heidelbergse catechismus. En daar gaat het over het tweede gebod. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En dan wordt gevraagd, wat eist God in het tweede gebod? Vraag 96. En het antwoord is dat wij God in geenerlei wijze afbeelden. En op geen andere wijze vereren dan Hij in zijn woord bevolen heeft. Mag men dan ganselijk geen beelden maken? God kan en mag in geenerlei wijze afgebeeld worden. Maar de schepselen, al is het dat zij mogen afgebeeld worden, zo verbiedt toch God hun beeltenis te maken en te hebben om die te vereren of God daardoor te dienen. Maar zou men de beelden in de kerken als boeken der leken niet mogen dulden? Nee, want wij moeten niet wijzer zijn dan God, dewelke zijn christenen niet door stomme beelden, maar door de levende verkondiging zijns woords wil onderwezen hebben. Tot zover zondag 35. En gemeente, het gaat in deze zondag over hoe wij God moeten dienen. Hoe wij God moeten dienen. Gemeente, jong en oud, hoe ziet God eruit? Het was een vraag die gesteld werd door een meisje van zo'n 18 jaar oud aan iemand die in de trein uit de Bijbel zat te lezen. Er volgde een gesprek over het geloof. Dat meisje was zelf onkerkelijk, maar had wel op een christelijke basisschool gezeten. En ze geloofde wel dat er iets moest zijn. En ooit moest ze op school een tekening van God maken. En ze had God getekend als een oude grijze man met een baard, die altijd vriendelijk lachte en heel sterk was. Dat was haar beeld van God. En voorzichtig probeerde de man met de Bijbel dat beeld door te prikken. Klopt dat wel, wat je daar getekend hebt? En mag dat eigenlijk wel? En op zeker moment riep ze in vertwijfeling uit, hoe ziet God er dan wel uit? Gemeente, het wordt in de Bijbel streng verboden om God af te beelden. We horen dat in het tweede gebod. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken. Dat tweede gebod, dat lijkt op het eerste gezicht op het eerste. En toch is het anders. Velen zien dat onderscheid niet goed. Vorige week heb ik gezegd dat de Roomse en de Lutherse kerk het eerste en het tweede gebod hebben samengevoegd. En om er toch 10 geboden van te maken, hebben ze het 10e gebod uitgesplitst. En de beeldendienst wordt dan een nadere uitwerking van de afgodendienst. In het eerste gebod verbiedt de Heere afgoderij. En in het tweede beeldendienst, en dan vooral beelden van de levende God zelf. Gemeente, we kunnen zeggen, het eerste gebod zegt, eert geen uitlands God. En het tweede gebod zegt, eert God niet op een uitlandse wijze. Het eerste gebod verbiedt Israël om zich te wenden tot de afgoden van het heidendom. En vervolgens snijdt het tweede gebod de sluiproute af om dan maar door middel van de dienst van God heidendom te bedrijven. Israël mag niet op heidense wijze omgaan met de levende God. Gemeente, om het nog wat anders te zeggen, om het onderscheid nog wat duidelijker te maken, In het eerste gebod zegt de Heere dat we hem alleen moeten dienen. Niemand in plaats van hem, niemand naast hem. En we hebben de vorige keer gezegd, er zijn heel veel afgoden in ons leven. Dingen die we naast God of misschien wel in plaats van God hebben. Nee, God wil alleen gediend worden. En in het tweede gebod zegt hij hoe we hem dan moeten dienen. Opdat alleen de ware verering van hem zal overblijven. Vraag 96 begint daar meteen mee en vraagt wat eist God in het tweede gebod. En in het antwoord wordt duidelijk dat God op geen enkele manier mag worden afgebeeld. Dus wat dat meisje uit die trein op school moest doen, een tekening van God maken, dat mag helemaal niet. En dan kunnen we ons afvragen, waarom wordt dat dan zo streng verboden? Wel, dat gebeurt natuurlijk niet zomaar. De heidenen wilden hun goden zien. Ze maakten er allerlei afbeeldingen van. En daar zit de drang achter om hun goden in de vingers te krijgen. Waarom heeft de Heere dat tweede gebod gegeven? Wel, hij kent zijn volk. Hij weet wat er in het hart van de mens omgaat. Want we zijn gevallen mens. En we zijn de kennis van God kwijtgeraakt. We weten niet meer wie God is en hoe God is. En nu tast die van God vervreemde mens in het duister. Hij gaat God dienen op een wijze die hem niet eert, maar juist onteert. Dat begon al in Israël. We hebben samen Exodus 32 gelezen, de geschiedenis van het gouden kalf. Dat gouden kalf, dat was een afgodsbeeld dat ze in Egypte vele malen hebben gezien. Dat zijn de goden, o Israël, die u uit Egypteland uitgeleid hebben. Zo klonk het. De dans om dat gouden kalf, dat betekende niet dat het volk God aan de kant wilde schuiven om andere nieuwe goden in te voeren. Nee, het ging erom deze God van de verlossing uit Egypte af te beelden. Onder het symbool van een kalf. Het volk wist ook wel dat de Heere er niet uitziet als zo'n beest, maar men wilde uitdrukken dat men dit in God zag. En daar kwam nog bij dat Israël een houvast zocht voor de belijdenis: God is tegenwoordig. Mozes was weg en bleef weg. In Deuteronomium 4 zegt Mozes: wacht u dan wel voor uw zielen, want gij hebt geen gelijkenis gezien ten dagen als de Heere op Horeb uit het midden van het vuur tot u sprak, opdat gij niet verderft. En maakt u iets gesnedens, de gelijkenis van enig beeld, de gedaante van man of vrouw. Kortom, Israël mag geen gelijkenis van God maken. Niet door middel van een gouden kalf. Ook niet op een andere manier, omdat het volk God nooit heeft gezien. Wie kan God zien en leven? En als Israël toch beelden zou gaan maken, dan kunnen ze alleen maar komen met eigen voorstellingen. Als het tienstammenrijk zich losgemaakt heeft van Juda, dan is daar Jerobeam. En deze koning die gaat ervoor zorgen dat het volk van het tienstammenrijk niet naar Jeruzalem zal gaan om daar de Heere te aanbidden in de tempel. Hij zorgt voor de gouden kalveren diensten Dan en Bethel. En daarna hebben de Israëlieten van de Canaanitische volken de beeldendienst overgenomen. Gemeente, de wortel van de beeldendienst is eigenwillige godsdienst. Maar God is een geest en wil op geestelijke wijze gediend worden. Wij zijn vlees en willen God dienen op een vleeselijke wijze. En heidenen doen dat door middel van beelden. Ze maken overal beelden van wat in de hemel is. Zon, maan, sterren, vogels. Van wat op de aarde is, planten, dieren en mensen. Van wat in de wateren is, de vissen. Het is de mens eigen om beelden te maken. U hebt misschien wel eens gehoord van de Romein Pompeius toen hij in 63 voor Christus Jeruzalem innam. Ja, toen wist hij niet wat hij zag toen hij de tempel opende. Hij zag daar niet één beeld. Dat was hij niet gewend van die Romeinse tempels. Ja, die stonden vol met beelden. Het was in zijn ogen een leeg gebouw, die tempel in Jeruzalem. Kijk, gemeente, dat is het geheim van afgoden en beelden. Het is de opvulling van een leegte. En dat is eigen aan ons zondige vlees. Met dat gouden kalf wilde het volk God dichterbij brengen. Die leegte die er was, door eigen schuld opvullen. En weet u, in zo'n beeld kun je iets van jezelf leggen. Zo'n beeld kun je ook meenemen. Je kunt zelf God in de wereld meenemen en brengen waar je hem wilt hebben. Je kunt hem voor je karretje spannen in de vorm van zo'n beeld. Maar God laat niet over zich beschikken. Hij wil beschikken over ons. God kan niet afgebeeld worden in een beeld. Weet u waarom dat ook onmogelijk is? God is zo groot. Zo oneindig groot dat hij ons denken overtreft. We zeiden al, God is een geest. Daar wordt wel op een mensvormige manier over God gesproken. Dat hij ogen heeft en handen heeft. Maar God is een geest. Die kan niet zichtbaar gemaakt worden. En wie zou God kunnen zien en leven, zei ik al. God is ook zo groot. Hij is in een beeld niet te vatten. Hoe kunnen we zijn heiligheid, hoe kunnen we zijn wijsheid, hoe kunnen we zijn liefde ooit afbeelden? De Heere die zegt door Jesaja: bij wie dan zult gij mij vergelijken? Aan wie ben ik gelijk? Zegt de Heilige. En zou nu die gevallen mens, zoals wij zijn, die gevallen mens die niet meer weet wie God is, een beeld kunnen maken waarin hij een voorstelling geeft van God? Dat is dwaasheid. God is altijd anders, groter dan wij ons voorstellen. En daarom doet ieder menselijk beeld tekort aan zijn heerlijkheid. Ieder beeld van God, zo kunnen we zeggen, is eigenlijk een belediging. Beelden maken van God is majesteitsschennis. En daarom waren er in het heiligdom van Israël ook geen beelden van God te vinden. En met afschuw wordt over de beeldendienst van het heidendom gesproken in Psalm 105 en ook op 115 en ook op andere plaatsen. Beelden van afgoden, wat doe je daar uiteindelijk mee? Je draagt ze op zeker moment naar de schroothoop. Ze spreken niet, ze bewegen niet, ze zijn dood. Bovendien, gemeente, is ieder beeld een miskenning van Gods geestelijke tegenwoordigheid. Kijk, bij een beeld doet men alsof God van grote afstand in onze werkelijkheid door ons wordt binnengedragen. Terwijl hij wil wonen in onze harten. Als de Bijbel spreekt op mensvormige wijze over God, dan doet de Heere dat om ons duidelijk te maken dat God alle dingen ziet. En daarom wordt gesproken over Gods ogen. Dat hij alle dingen hoort. En daarom wordt gesproken over zijn oren. Maar dan bedoelt de Bijbel niet dat God ogen en handen heeft. Gemeente, wij hebben geen beelden. Niet van hout of van steen. Ik denk dat niemand van ons een of ander beeld in huis heeft staan en ja, daarmee God vereert. Nee, dat mag niet en dat kan niet. Ook geen beelden naast God om andere goden te vereeren. Ook geen Boeddha-beeld. Je ziet ze tegenwoordig overal staan. En bij de tuincentra zijn ze volop te koop. Niet aan beginnen. Laten staan. Alleen de ware God behoort gediend te worden. Maar gemeente, hoewel wij geen beelden hebben in onze woningen. Zoals Israël dat gouden kalf gemaakt had. Zijn wij niet vrij van beeldendienst. Want wij hebben allemaal ons denkbeeld van God. In ons hoofd hebben wij een beeld van God. We noemen dat een godsbeeld. Hoe zien wij God? Kijk, als er een beeld gemaakt moet worden, ja, dan ontstaat dat in het hoofd van een kunstenaar. Denkend over God ontstaat er een beeld. Wij hebben vele denkbeelden van God. Zal ik er eens een paar noemen? Misschien herkent u ze wel. Sommige mensen die hebben een beeld van God in hun hoofd zitten. Een beeld van God zonder ogen. Hij ziet het niet. En daarom kunnen we volop zondigen. God ziet het toch niet. Sommige mensen hebben een beeld van God die alleen in de kerk de dingen ziet. En daarbuiten niet. Als we maar zwaar in de leer zijn, dan kan er in het leven best veel bij door. Want wat we morgen doen, dat ziet hij niet. Maar wel vandaag in de kerk, in Gods huis. Dus een God die alleen maar de dingen ziet op de zondag en door de week niet. Sommige mensen die hebben een beeld van God zonder oren. Wat bedoel ik daarmee? Wel, dat zijn mensen die zeggen, ik bid wel. Maar God hoort mijn bidden niet. Ik heb al zo vaak gebeden, maar God hoort niet. Zou er wel een God zijn? En om nog een ander godsbeeld te noemen, er zijn mensen die denken aan een God zonder handen. God is machteloos om in te grijpen. Waarom grijpt hij niet in mijn leven, in deze wereld, in nood? Anderen hebben weer een beeld van God als een God van enkel liefde. Anderen weer een beeld van God als een God met enkel toorn die straft. Gemeente, wat is het ontzaglijk belangrijk dat we Gods woord onderzoeken, welk beeld van God we daaruit kunnen leren. Ook bij de opvoeding van kinderen, van jongeren. Ik kom wel eens jongeren tegen die hebben een godsbeeld meegekregen wat, Ja, wat we niet helemaal in de Bijbel kunnen vinden. Dan wordt er alleen maar gezegd, God is een God die straft, die toont, die rechtvaardig is. Dat is natuurlijk aan de ene kant waar, maar God is ook barmhartig. En in Christus is God ook een vergevend God. Ja, er is een heel nauw verband tussen het koesteren van allerlei verkeerde beelden van God en de dwaalleer in allerlei vorm en verschijning. Hoe wij over God denken, dat heeft ook zijn uitwerking. Wat bedoel ik daarmee? Wel, als we God zien als een vriend die er alleen maar is om goed te doen. Ja, dan heeft dat ook gevolgen hoe we denken over de leer van de verzoening. En dan kunnen we het niet begrijpen, de nood en ellende in deze wereld. Maar we kunnen ook in ons denken de Heere strenger maken dan Hij is. Hem alleen maar afschilderen als een toornend God. Denk aan Luther, die vertelde over een periode in zijn leven waarin alleen al het horen van de naam van Christus angst bij hem opriep. Christus was er, zo dacht Luther, om het recht van God te handhaven en overtreders te straffen. In dit verband kan ook gedacht worden aan het beeld van God als een Oosterse koning die in pure blinde willekeur de een neerslaat en de ander verhoogt. Gemeente, elk beeld dat wij van God hebben gaat mank. Alleen Gods woord leert ons wie God is. En wanneer Kain in bitterheid zegt dat zijn misdaad groter is dan dat ze vergeven zal worden, heeft deze constatering niet zijn wortel in wat God van zichzelf heeft gezegd, maar in het denkbeeld dat Kain zich van de Heere heeft gevormd. Maar intussen blijkt wel hoe schadelijk en zelfs dodelijk zo'n denkbeeld van God kan zijn. Kain wordt er door bij God vandaan gehouden. Hij komt niet in de schuld. En nou zeker, dat is het werk van de Heilige Geest, maar dat is ook Kains verantwoordelijkheid. Het doet hem verder gaan op de weg bij God vandaan. Die gedachte, mijn misdaad is groter dan dat ze vergeven wordt. Maar dat lezen we nergens in de Bijbel. En ieder die zijn zonde beleidt en laat, die zal barmhartigheid geschieden. Ja, we komen ook mensen tegen, en ik noemde er al iets van, die alleen maar het beeld hebben van een God van liefde, van goedheid. Het is dan niet zo moeilijk meer om allerlei zonden goed te praten en te verdedigen. Denk je dat God die liefde is, dit of dat nu erg vindt? Begrijpt, dat klopt dan ook niet. Ook in de geestelijke strijd van een christen kan een verkeerd beeld van God ontstaan. In het leven van Gods kinderen kunnen we in moedeloosheid de Heere verdenken van onwil, als Hij ons geroep niet gelijk verhoort. Zou de Heere nog wel vergeving willen schenken? Gemeente, daar zijn heel veel verkeerde denkbeelden van God. Noemde al een God zonder ogen, een God zonder oren, een God zonder handen. Wanneer de aandacht voor de eigenschappen van God als rechtvaardigheid en heiligheid wegebt, Daar kunnen wij erop wachten dat er een verschuiving plaatsvindt ten aanzien van het verzoenend werk van Christus. En als Gods barmhartigheid uit het zicht verdwijnt, ja, dan moet eveneens het verzoenend werk van Christus van die centrale plaats verdrongen. Wij hebben ons geen beeld te vormen van God, zo leert onze tweede gebod. Maar we hebben te horen over wat God van zichzelf zegt. Kennen we God in zijn heiligheid, in zijn toorn over de zonde? Kennen we hem ook in zijn barmhartigheid en genade in Christus? Calvijn die zegt, het verstand van de mens is de werkplaats, de fabriek waar beelden van God op onze maat gemaakt worden. O, wat kunnen we ons veel verbeelden. Maar we moeten naar Gods woord. Om daaruit te leren door de werking van de Heilige Geest wie God werkelijk is. Al onze menselijke voorstellingen van God moeten getoetst worden aan wat de Bijbel over God zegt. God is rechtvaardig, jazeker. Hij straft de zonde, jazeker. Maar God is ook barmhartig en genadig. Bij hem is er ook vergeving. God is een heilige God. Gemeente, als we door de werking van de Heilige Geest uit Gods woord leren wie de Heere werkelijk is, dan komt er een beeldenstorm in ons leven om allerlei verkeerde denkbeelden van God weg te nemen. En misschien moet u wel zeggen, ja, dat is ook nodig in mijn leven. Als er één diep heeft nagedacht over God en over de deugden van God, is het Augustinus wel geweest. Wat heeft hij God ontmoet in geloof en bekering, in de vreze Gods, in het ootmoedig buigen voor en het hartelijk vertrouwen op God. En wat heeft Augustinus intens gesmeekt om en gezocht naar meer kennis van God. Verschillende malen heeft hij gezegd, ik begrijp u niet, maar geef dat ik u ken. Kijk, in de levende ontmoeting met God door Christus sneuvelen mijn eigen gemaakte denkbeelden van God en vergaat mij de lust om hem te willen doorgronden. Wat een zegen is dat. Geliefden, daar is maar één beeld dat kan bestaan. En dat is het beeld wat de Heer van zichzelf geeft in zijn woord. Laat ik het nog wat concreter zeggen. De Geest noemt Jezus Christus het afschijnsel van Gods heerlijkheid en het uitgedrukte beeld van zijn zelfstandigheid. Christus zegt zelf, wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En daarom, jongelui, als je nu wil weten wie God is, dan moet je op Christus zien. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren Zoon die in de schoot des Vaders is, die heeft hem ons verklaard. Christus is de uitbeelding van Gods wezen in zijn denken, in zijn spreken, in zijn handelen. Ja, vooral op Golgotha zien we Gods rechtvaardigheid. Hij straft de zonde aan zijn lieve Zoon. Maar tegelijkertijd ook Gods barmhartigheid. Want daardoor is er vergeving. Zo rechtvaardig is God dat hij liever de zonde straft aan zijn eigen lieve Zoon dan ze ongestraft te laten. En tegelijk ook zo barmhartig dat hij in hem de weg tot het behoud voor zondaren baant. Weet u een betere plek dan aan de voeten van Christus, die grote profeet en leraar? Weet jij een betere plaats waar je God kunt leren kennen dan aan de voeten van Christus, door hem? En als we Christus gaan zien in het beeld Gods, dan gaan we walgen van al die beelden die wij van de Heere gemaakt hebben. In onze eigenwillige godsdienst, in de waarachtige bekering van een mens, wordt God God voor hem. Dan leren we zien wie God werkelijk is. Gemeente, Adam en Eva hadden in het paradijs geen verkeerde voorstellingen van de Here. Ze schreven hem geen ongerijmde dingen toe. Ze herkenden zijn stem, maar Satan is al direct begonnen door een verkeerd beeld van God te geven. Is het niet dat God gezegd heeft? Ziet u, toen is het begonnen. En zo hebben ze de God van het waandenkbeeld in de plaats gesteld van de ware God. En nu is er herscheppend en wederbarende genade nodig om ons van dat waandenkbeeld, dat verkeerde beeld van God, te bevrijden. Maar is elke vorm van beeldhouwkunst of andere kunst dan verboden? Gemeente, in antwoord 97 wordt gevraagd: mag men dan ganselijk geen beelden maken? Kijk, dit is duidelijk geworden. God kan en mag niet afgebeeld worden. Maar, zegt het antwoord, wat God geschapen heeft, mag wel worden afgebeeld. Alleen mogen we die afbeelding niet gebruiken om die te vereren of daardoor God te dienen. Kijk, in het christendom is het niet zoals in de islam. Daar is elke godsdienstige afbeelding verboden. In de Bijbel is dat niet het geval. Daar worden schitterende voorbeelden van kunst gegeven. Denk alleen maar aan de bouw van de tabernakel. En ook in de christelijke kerk heeft kunst altijd een grote plaats gehad. Alleen moeten we al die afbeeldingen niet gaan verafgoden. Ze moeten een dienende functie hebben ten aanzien van de Bijbelse boodschap. U begrijpt wel dat de catechismus in antwoord 97 ook op de beeldendienst in de Rooms-Katholieke Kerk wijst. Dat was toen een actueel punt. Die vele beelden werden gezien als een soort bemiddeling tussen God en mens. Maria werd aanbeden en wordt aanbeden als een middelares. Een tijd geleden sprak ik een Rooms-Katholiek iemand en ik vroeg toen: bidt u ook tot de Heer Jezus? Ja, natuurlijk, zei ze. Maar vooral tot Maria. Wel, dat is verboden. Kijk, dat er een afbeelding gemaakt wordt van Maria of van iemand anders, dat is niet verboden, maar wel wanneer we zo'n beeld gaan aanbidden. Afbeeldingen die we maken. De schepselen, al is het dat zij mogen afgebeeld worden, zo verbiedt toch God hun beeldenis te maken en te hebben om die te vereren of God daardoor te dienen. Kijk, en dan zijn we ook weer bij het eerste gebod. Als we bepaalde mensen, als we daar een beeld van gaan maken en daarvoor gaan knielen, zoals in de wereld gebeurt, bepaalde regeringsleiders worden als heiligen vereerd. Gemeente, in zondag 35 komt nog een vraag en antwoord aan de orde. Bij Rome wordt het onderscheid gemaakt tussen geestelijken en leken. En vroeger speelde dat heel sterk. Geestelijk, en dat waren mensen die tot priester waren gewijd. Ze lezen uit de Bijbel. Dat kunnen ze. Dat was vroeger het Latijn, toen de Bijbel nog niet vertaald was. Leken konden de Bijbel niet lezen. Ze hadden in de middeleeuwen nog geen Bijbel. En wat had de kerk in die dagen? Wel, daar waren heel wat voorstellingen, afbeeldingen om de leken, mensen die niet, sommigen konden ook niet lezen, mensen die de Bijbel niet hadden om te kunnen lezen. Ze hadden in de kerken van toen, en je kunt dat nog zien in oude kerken, hadden ze allerlei afbeeldingen om de mensen iets duidelijk te maken uit de Bijbel. Als je in hele oude kerken komt, dan zie je allerlei afbeeldingen uit de Bijbel. Die konden de mensen dan zien en van die afbeelding ook wat leren. De Heidelbergse catechismus verwerpt die opvatting. De Reformatie heeft niet alleen duidelijk gemaakt dat het alleen door genade is, alleen door het geloof. Maar de reformatoren hebben er ook op aangedrongen dat de mensen leerden lezen, Gods woord konden lezen. Kijk, de Heidelbergse catechismus, die heeft niets tegen afbeeldingen, maar als die in de plaats van de Bijbel komen, dan zeggen we nee. Maar zou men de beelden in de kerken als boeken der leken niet mogen dulden? Nee, want wij moeten niet wijzer zijn dan God, dewelke zijn christenen niet door stomme beelden, maar door de levende verkondiging van zijn woord wil onderwezen hebben. De Bijbel moet open. Daaruit kunnen we God leren kennen. Kijk, en bepaalde kinderbijbels met platen, dat is heel mooi. Maar ze mogen nooit de plaats van Gods woord innemen. Ze moeten altijd naast de Bijbel gebruikt worden. En in onze kerken staat ook de preekstoel centraal. Het woord staat centraal. Het geloof is uit het gehoor. Iemand denkt, hoe moeten we omgaan met afbeeldingen van de Heere Jezus? Hij had geen gedaante, nog heerlijkheid, dat wij hem zouden begeerd hebben. Gemeente, ik denk zelf dat we ons terughoudend daarin moeten opstellen en ook zo mogelijk die afbeeldingen niet moeten gebruiken, want we weten niet hoe de Heere Jezus, die ook God was en ook mens geworden is, we weten niet hoe hij er heeft uitgezien. En lopen we niet het gevaar, als we toch iets daarvan afbeelden, lopen we niet het gevaar dat het gaat om die afbeelding? Dat is ook altijd het bezwaar geweest van de reformatie tegen afbeeldingen van Maria en de heiligen. Maar het geldt toch ook zo'n afbeelding van Christus, waar dan vooral gekeken wordt naar hoe hij eruit gezien heeft. Maar we moeten dat ook vanuit dat tweede gebod afwijzen. En gemeente, dan moeten we ook verder denken aan hoe de Heere Jezus ook tegenwoordig in films en voorstellingen wordt afgebeeld. Ik denk bijvoorbeeld aan The Passion, dat toneelstuk wat vlak voor Pasen wordt opgevoerd in een van onze grote steden, dat iemand Jezus naspeelt. Dan kunnen we zeggen van ja, dan bereik je toch mensen met het evangelie. Maar ook op grond van dat tweede gebod moeten we zeggen, dat mag niet. Want hoe heeft de Heere Jezus er werkelijk uitgezien? En vaak gaat het dan ook nog om om een acteur die zijn geld verdient met het spelen van zijn rol. Dat moet toch een ieder die de Heere mag kennen tegen de borst stuiten. Dat er op zo'n manier met die borg- en zaligmaker wordt omgegaan. Gemeente, hoe is het in ons leven gesteld als het gaat om dit tweede gebod? Hebben we de Heere hartelijk nodig en lief gekregen? En mogen we in die borg en middelaar zien wie God is? Een rechtvaardige God die de zonde straft. Maar ook in Christus een barmhartig en genadig God. O, laat het toch niet langs u, langs jou heen gaan. Ook als het gaat om dit tweede gebod. Dat we ook dit gebod door het geloof in Christus kracht mogen doen uit dankbaarheid. Gemeente, de catechismus bespreekt het laatste deel van het tweede gebod niet. Aan het begin van de preek heb ik het tweede gebod gelezen. Waar de Heere zegt in dat tweede gedeelte: ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergene die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergene die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Eigenlijk is het jammer dat dit gebod, dat dit tweede gedeelte, niet behandeld wordt in de catechismus. En waarom weet ik niet. Maar het is wel veelzeggend. De Heere zegt daar dat hij een ijverig God is, een jaloers God. Die het niet neemt wanneer zijn volk in plaats van hem er gesneden beelden op na gaat houden. We hebben het gelezen. Hij gaat dat volk zwaar straf. Dat volk dat gouden kalf gemaakt heeft. En Mozes gaat dan bidden als die grote voorbidder. Delg mij maar uit uw boek. En wat wijst hij hier op Christus? Een type van Christus is hij als we hem zo horen bidden. Straf mij maar. Maar niet dat volk. Wat zullen de heidenen zeggen? De Heere is een ijverig God. En wat lezen we dan? Die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. Ik kom wel eens mensen tegen die hebben hier moeite mee en die zeggen van ja, het is toch niet eerlijk dat de misdaad van de vaderen ja gestraft wordt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid. Die kinderen die kunnen er toch niets aan doen dat vader gezondigd heeft. Hoe zit dat dan? De zonde van de ouders, gemeenten worden heel gemakkelijk door de kinderen overgenomen. Slecht voorbeeld doet slecht volgen. En gemeente, denk er toch om dat het nageslacht zo gemakkelijk de dupe wordt van onze ingebeelde uitwendige godsdienst. Wat moet een kind wel niet denken als het leven moet met een godsvoorstelling van enkel strengheid en hardheid? Of van een God van louter toegefelijkheid? Is dit geen bezochte zonde dat er bijna geen kennis meer is van God in ons eigen land? Wanneer een volk de Heere God gaat dienen naar eigen voorstellingen en gedachten, ondervindt het nageslacht de gevolgen ervan. Als ouders slordig zijn, met de kerkgang, met het Bijbellezen, met het gebedsleven, dan kunt u toch niet verwachten dat de kinderen, kleinkinderen, daar op een veel betere manier mee omgaan door wel trouw naar de kerk te komen, door trouw uit de Bijbel te lezen, voor te gaan in het bidden en danken. We zien het toch afglijden in gezinnen en families. En moeten we dan niet zeggen, en laten we maar bij onszelf beginnen, is dat niet mijn schuld? Gemeente, ouders zondigen dus niet straffeloos. Dat heeft gevolgen. Grote gevolgen. Hun kinderen die ermee doorgaan, delen erin. Tot in het derde en vierde geslacht. Dan is soms de laatste kennis van God en zijn woord uitgewist. En ik kom mensen tegen, niet hier in de gemeente, maar zo in het land, die zeggen, ja, ik ben er helemaal niet bij opgevoed. Maar mijn overgrootvader, ja, die ging nog wel naar de kerk. En mijn grootvader, ja, die ging altijd met oudjaren, met kerst. Ja, mijn ouders deden er niks meer aan en wij helemaal niet. We zijn niet eens gedoopt. Ziet u, de gevolgen die dat heeft. Dan is men bij dat vierde geslacht in het heidendom beland. Dan weet men echt niet meer wat er in de Bijbel staat. En wat nodig is. En dat zien we in ons land helaas gebeuren. Dat er zoveel mensen zijn die niet meer weten waar het in de kerk over gaat. Die mensen daar naar binnen zien gaan, maar zich afvragen, wat gebeurt er nu? Dat is de ene kant. Maar anderzijds staat er ook een geweldige belofte in dit gebod. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Twee dingen worden genoemd, gemeente. Barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Dat hoort bij elkaar, de Heere lief hebben. Betekent ook door zijn genade, zijn geboden onderhouden. En wat luistert dat nou? Maar dat heeft wel grote en heerlijke gevolgen. Ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ik moet denken aan wat ik eens een keer las bij een Schotse oudvader. Iemand zei tegen hem, wat bent u precies? Hij leefde keurig naar Gods geboden. En toen zei hij, dat is waar, maar ik dien ook een God die precies is. Die gediend wil worden overeenkomstig zijn geboden. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gemeente, is dat zo in ons hart en leven? Want dan heeft dat ook gevolgen voor het nageslacht. Nee, niet als een automatisme. Maar de Heere die werkt in de lijn van de geslacht. Ik las eens over een jongen die bij zijn predikant op de belijdeniscategorisatie kwam. Hij was jaren niet naar de kerk geweest. En toen vroeg die predikant, hoe kom je hier, beste vriend? En toen zei hij, ik weet het niet, dominee. Ik denk dat God me in het hart gegrepen heeft. Ik moet hier naartoe komen. En toen zei die dominee, ja, ik begrijp je, jongen. Maar zou het feit dat jij hier komt niet te maken hebben met je oma, die nu niet meer leeft. En die zo dikwijls deed wat je eigen vader en moeder nooit deden. Een oma die voor jou bad. En tranen sprongen in zijn ogen. En hij kon alleen nog uitbrengen: ik denk het wel. De Heere had jaren later die gebeden van oma verhoord. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben. O de Heere, die straft tot in het derde en vierde geslacht. Maar zegent mensen die hem lief hebben. Ja, duizenden. En zo zien we dat Gods liefde groter is dan zijn toorn. Gemeente, hoe is het met het tweede gebod in ons leven? Hoe is het met die denkbeelden, die verkeerde denkbeelden? O, de Heere geven een beeldenstok in ons leven. En hij leert ons vanuit zijn woord, voor het eerst en telkens weer opnieuw, wie de Heere werkelijk is, een rechtvaardige God, maar ook een barmhartig en genadig God. En dat alleen door hem, wiens komst we in deze weken mogen gedenken, de Heere Jezus Christus. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 99 en daarvan het 8e vers. Psalm 99 en daarvan het 8e vers.